Amen. We geloven in de naam van Jezus. Jullie mogen gaan zitten. Ook vanochtend mogen we weer het woord van God openen. Het woord wat leven geeft. Het woord dat vernieuwt. Wat herstelt. Wat ons verandert van binnenuit. En de komende weken dan zullen er vrije onderwerpen zijn. Maar vanochtend hebben we nog het evangelie van Matteüs, waar we het hele jaar al uit preken. En daar zullen we ook vanaf 16 augustus weer mee verder gaan. Maar vandaag zijn we aanbeland in Matteüs 18. Dus dat mag je ook opzoeken in je Bijbel. En dan gaan we door waar Arjan vorige week is gestopt. Met als thema wie veel vergeven is. En we lezen Matteüs 18, de versen 21 tot 35. Daarop kwam Petrus bij hem staan en hij vroeg: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde: niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. Daarom is het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. En toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem 10.000 talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat, verkocht moest worden. Zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en hij smeekte hem: heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. En zijn heer kreeg medelijden. Hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem 100 denarii schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: betaal me alles wat je me schuldig bent. Toen wierp deze zich voor hem neer en hij smeekte hem: heb geduld met mij, ik zal je betalen. Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangen zetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan. En gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: je bent een slechte dienaar. Heel de schuld heb ik jou kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. Dan had je toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou. En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in de handen van de gerechtsbeulen gaf, tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse vader ook ieder van jullie behandelen, die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. Vorige week legde Arjan het onderwijs van Jezus uit over vergeving en verzoening. En we zien hier dat Petrus er nog eens over nadenkt. Hij laat die lessen eens nog op zich inwerken. En hij denkt: het is toch wel wat, die vergeving. Het valt niet mee om vergeving te vragen en het valt zeker niet mee om vergeving te schenken. Vergeving vraagt om veel nederigheid. Het vraagt erom om de minste te durven zijn en de ander hoger te plaatsen dan jezelf. En Petrus denkt erover na en die zegt: waar liggen de grenzen van deze opdracht? Want ja, vergeving, het klinkt wel heel vroom en ik begrijp dat het heel erg goed is. Maar er zitten toch ook wel grenzen aan. Want die persoon die zondigt tegen mij, die moet natuurlijk wel leren van zijn fouten. Hij kan niet steeds in herhaling vallen. Hij zal toch ook moeten veranderen. Want als dat niet gebeurt, dan laat ik over mij heen lopen. En het is toch belangrijk dat ik mezelf ook bescherm. Toch? Dus Petrus vraagt, wat is nog redelijk? Wat is nog rechtvaardig? En hij zet hoog in. 7 maal. 7 maal vergeef ik mijn broeder of zuster die slecht doet tegen mij. Deze week viel mijn oog op Spreuken 24 vers 16. En ik weet niet zeker of Petrus deze tekst in gedachten had toen hij deze vraag aan Jezus stelde, maar het kon mij niet ontgaan dat het toch met elkaar te maken heeft. Er staat, een rechtvaardige komt 7 maal ten val. Maar telkens staat hij weer op. Een goddeloze daarentegen struikelt door zijn slechte daden en komt voorgoed ten val. Het getal 7 wordt hier gekoppeld aan de rechtvaardige. Ja, iedereen zondigt. Iedereen maakt wel eens fouten. Iedereen kwetst wel eens een ander. Zelfs de rechtvaardige komt wel tot 7 maal toe ten val. Maar er is een verschil tussen de rechtvaardige en de goddeloze. Want waar de slechte, goddeloze mens maar blijft zondigen en maar blijft zich verlustigen in zijn slechte daden en valt niet eenmaal, maar continu en uiteindelijk blijft liggen in zijn val, daar staat de rechtvaardige juist steeds op. Tot 7 maal toe. En hij klopt het stof van zijn kleren. Hij besluit dat hij het vanaf nu af aan anders gaat doen. Hij verandert en hij gaat weer verder op de weg die God voor hem heeft. Petrus lijkt hier te vragen, hoe vaak moet ik vergeven tot 7 maal toe? Hij lijkt hier te vragen, Heer, wat is rechtvaardig? Want als een rechtvaardige 7 keer kan vallen, dan is het ook rechtvaardig om tot 7 keer toe te vergeven. Maar die slechte, goddeloze mensen, die zondigen eindeloos. Die zullen niet veranderen. Die genieten van hun fouten. Met deze mensen kun je toch beter niet omgaan. Deze mensen kun je toch beter uitsluiten. En dan komt Jezus weer met zijn antwoord. En Jezus komt altijd met een ander antwoord dan wij denken. Dan wat logisch is. Dan wat begrijpelijk is. Dan wat eerlijk is. Jezus overstijgt het altijd. En hij zegt tegen Petrus, niet 7 keer, maar 7 maal 70 keer. Oftewel, eindeloos. Ik weet niet hoeveel van jullie tellen hoe vaak je vergeeft, maar tegen de tijd dat je bij 490 keer aan bent gekomen, ben je de tel al lang kwijt. Het getal van de volheid. Je moet ook de goddeloze vergeven. Niet alleen de rechtvaardige, niet alleen de goede mens, maar ook diegene die continu opnieuw in zijn val blijft liggen. Ook diegene die je steeds weer opnieuw pijn doet. Maar denken we dan, dat is toch niet eerlijk. Dat is toch niet goed voor mij. Hoe kan Jezus dat nou vragen? En dan vertelt Jezus een verhaal. Er waren eens 2 dienaren. met een schuld. En een ervan had een grote schuld. Ik mag hem laten zien, Marcel. Schuld is moeilijk in woorden uit te drukken. Want de ene schuld richt meer schade aan dan de andere. En een bepaalde schuld, een bepaalde zonde, heeft in de ene context grotere gevolgen dan in de andere context. En een bepaalde zonde doet voor de ene persoon meer pijn dan voor de andere. De schuld is moeilijk in waarde uit te drukken. En daarom illustreert Jezus onze zondenschuld aan de hand van de schuld in de waarde van geld. Hij zegt er waren twee dienaren. En die ene dienaar had een schuld van 100 denarii. En de ander een schuld van 10.000 talenten. En dan denk je misschien, wat is een denarii, wat is een talent? Nou, als we kijken naar die denarii en om te begrijpen hoeveel waard dat is, dan zou je kunnen voorstellen dat je 100 denarii in de vorm van 100 kleine muntjes kunt dragen in je broekzak. Hij zit dan wel behoorlijk vol. Of in een grote portemonnee. Maar als we 10.000 talenten willen omrekenen in de vorm van denarii, dan moet je je voorstellen dat er 8.000 zakken nodig zijn van elk 25 kilo aan muntjes in denarii om die talenten kwijt te kunnen. Dus als je die zakken uitdeelt aan mensen en je laat ze lopen in een rij waar steeds een tussenruimte is van 1 meter, dan heb je een optocht van 8 kilometer. Dus we hebben die ene dienaar met een broekzak vol schuld. En die andere dienaar met een schuld van 8 kilometer lang. Aan zware gewichten. De schuld die de dienaren hadden was onvergelijkbaar groot. Het was niet met elkaar te vergelijken. En heeft dat dan te maken met wat ze hadden gedaan? Was diegene met die grote schuld zoveel zondiger? Had hij zoveel meer slechte dingen gedaan dan de dienaar met de kleine schuld? Nou, als we dit verhaal lezen, dan zien we dat de schuld niet zoveel te maken heeft met wat de dienaren gedaan hebben. Maar dat de schuld veel meer te maken heeft met naar wie ze een schuld hadden. Want ja, we kunnen elkaar als mensen verschrikkelijke dingen aandoen. En de schuld die we naar elkaar kunnen hebben, kan heel groot zijn. Maar de dienaar met de grote schuld, die had een schuld naar zijn koning en heer. En daarom was zijn schuld groot. De dienaar met de grote schuld ben jij. De dienaar met de grote schuld is Petrus. De dienaar met de grote schuld ben ik. Ben jij je er bewust van hoe groot jouw schuld is naar jouw koning en heer? Staan wij daar nog bij stil? Want God maakte jou om te bouwen aan zijn plan. Maar jij vernietigde zijn schepping. En God riep jou om hem te aanbidden. Maar jij vereerde geld, seks en macht. Jij bent geroepen om lief te hebben. Maar je koos voor jezelf. Onze schuld naar God is groot. Niet in de eerste plaats om al die individuele zondige daden die we hebben gedaan. Maar omdat het in het leven zou moeten gaan om Hem. Maar zo vaak gaat het om mij. Zo vaak gaat het om ons. En dan zingen we dat lied en nooit besef ik hoe u leed, de pijn die al mijn zonden deed. En misschien zing je die regel alsof je hem al 1000 keer gezongen hebt. En misschien is dat ook wel de realiteit. En zijn het niet meer die woorden die jou raken. Ja, we zingen, we beseffen het niet, maar laat jij je nog raken. Hoe pijn jouw zonde Jezus deed. Hoeveel het hem heeft gekost. En u luistert hier misschien naar en dan denk je, waarom wordt er in de kerk een schuldgevoel aangepraat? Ik hou daar niet van. Of misschien denk je, het gaat eindelijk weer een keertje over zonde. Dat is belangrijk. Maar de reden waarom Jezus het hier heeft over onze zondeschuld, over de last die we met ons meedroegen, is omdat wij alleen begrijpen hoeveel wij vergeven zijn als we begrijpen hoe groot onze schuld was. Want onze grote schuld leidde tot veel vergeving. De dienaar met de grote schuld wordt met zijn neus op de feiten gedrukt. Hij moet zijn schuld vereffenen. En dat moet hij doen door alles wat hij heeft en alles wat hij lief heeft te betalen. Zijn bezittingen, zijn eigen vrouw, zijn geliefde, zijn kinderen. En uiteindelijk zal dat allemaal niet genoeg zijn. En zal hij zijn schuld moeten betalen met zijn eigen leven. En die dienaar raakt vanzelfsprekend hopeloos. Zoals we allemaal zouden moeten worden als we kijken naar onze grote schuld en beseffen dat wij niets, maar dan ook niets kunnen doen om dat te vereffenen. Dat ons leven niet lang genoeg is om God terug te betalen. En hij valt op zijn knieën en hij smeekt en hij schreeuwt het uit. En hij huilt en hij zegt, Heer mijn koning, alstublieft. Heb medelijden met me. Geef mij meer tijd. Geef mij meer ruimte. Ik zal u betalen. En de koning die kijkt naar zijn dienaar. En hij beseft dat tijd niet genoeg is. Dat meer ruimte niks gaat uithalen. Hij beseft dat die dienaar hooguit nog meer fouten zal maken. En zijn schuld nog groter zal worden. Dan dat hij die kan inlossen. En op dat moment wordt het hart van de koning met ontferming bewogen. En hij krijgt medelijden. En hij ziet wat die dienaar daadwerkelijk nodig heeft. Er is een Spaans verhaal over een vader en een zoon. En die vader en die zoon die raakten ontvreemd van elkaar. De zoon die nam afstand en hij raakte uit beeld. En die vader besloot op een gegeven moment dat hij zijn zoon wilde gaan zoeken. Hij zocht voor maanden. Zonder enig resultaat. En in een laatste wanhopige poging plaatste hij een advertentie in het weekblad van Madrid. En hij schreef daarin, lieve Paco, ik ben naar jou op zoek. Ontmoet mij zaterdag om 12:00 bij het hoofdkantoor van dit weekblad. Alles is je vergeven, ik houd van je, je vader. En die zaterdag kwamen er 800 Paco's die allemaal zochten naar de liefde en de vergeving van hun vader. We zijn allemaal op zoek naar liefde en vergeving. Wij willen worden vrijgezet van de schuld en de schaamte die we als last met ons meedroegen. Thomas las net nog een kaartje voor van iemand die zei hier in de zaal, en er zijn er vast veel meer die zeggen, ik wil zo graag vrij zijn van die schuld die op mij drukt. Maar ik wil zeggen, als jij die schuld voelt en ervaart, dat het ergens klopt. Onze schuld is groot. Maar besef je daarin wel dat zijn liefde en bewogenheid nog vele malen groter zijn. De liefde en de bewogenheid van de Vader was zo groot dat hij zijn enige geboren zoon gaf aan ons. En de liefde en de bewogenheid van Jezus was zo groot dat hij die hele weg ging naar het kruis om te sterven voor onze zonden. Zijn liefde en bewogenheid is zo groot dat hij jou al jouw schuld kwijtscheldt. Een nieuw begin. Een nieuw leven met hem. God biedt jou zijn vergeving aan. Wat je ook gedaan hebt, hoe groot jouw schuld ook is. Lieve broers en zussen, ons is veel vergeven. En de vergeving die God ons aanbiedt is niet in verhouding met de vergeving die Jezus van ons vraagt om te geven aan anderen. Omdat de schuld die wij hadden naar God niet te vergelijken is met de schuld die jij kunt hebben naar mij of ik naar jou. En voeg Jezus daaraan dan toe. Als jullie zoveel vergeven is, dan is onze enige gepaste reactie liefde. Veel liefde. Maar dat blijft uit. Want nadat de dienaar met de grote schuld veel vergeven is, en hij zoveel heeft om dankbaar voor te zijn, dan loopt hij de troonzaal van de koning uit. En de eerste, de beste persoon die hij tegenkomt, zodra hij die troonzaal uit is gekomen, is een dienaar die een kleine schuld heeft naar hem. En al zijn emoties van het moment daarvoor met de koning, van het vrijpleiten van zijn schuld, verdwijnen, worden overschaduwd door de emotie van woede. En op dat moment ziet hij alleen nog maar wat zijn mededienaar hem heeft aangedaan. En hij wordt boos. Hij neemt die andere dienaar in de wurggreep. Hij laat hem in de gevangenis gooien. En hij eist dat die dienaar zijn schuld zal vereffenen. En de omstanders, zowel de dienaren in het verhaal, als degene die luisterde naar het verhaal dat Jezus aan het vertellen was, die raken geschokt en ontdaan en die denken, dit is toch niet eerlijk. Dit is toch geen gepaste reactie, dit is toch niet rechtvaardig. Waar gaat dit verhaal naartoe? En ook de koning in het verhaal raakt ontzet en boos. En denkt, hoe kan het nou zijn dat ik die dienaar zoveel vergeven heb? Zijn schuld was zo groot en mijn vergeving zoveel malen meer. Hoe kan het dan zijn dat die dienaar zijn broeder of zuster niet wil vergeven? En de koning laat die dienaar, die veel vergeven is, oppakken. Hij trekt zijn vergeving in. En hij straft de dienaar voor zijn hardheid. Voor zijn hardheid naar die andere dienaar. Jezus wil ons in onze ontzetting hierover leren. Dat hij verwacht dat veel vergeving zijn uitwerking heeft in onze harten. Wij kunnen niet roepen, oh heerlijk, de vergeving van Jezus, de genade. Maar vervolgens hard blijven naar degene die ons iets verschuldigd zijn. Jezus is niet alleen gekomen om individuen te redden. Jezus is ook gekomen om een nieuw koninkrijk te stichten. Een koninkrijk waar het niet gaat om jou of om mij. Een koninkrijk waar het niet gaat om onze eigen belangen. Waar we niet leven volgens de regel van de wereld. Maar een koninkrijk die gaat om de bovennatuurlijke waarde van Jezus. Maar hoe vaak? Hoe vaak laten wij ons overweldigen door de liefde, door de genade, door de vergeving van de Vader? En zodra we de kerk uitlopen, of zodra we onze stille tijd afsluiten, en we komen een geliefde tegen die ons heeft gekwetst, dan worden we boos. Of we komen een leider tegen in de hal die ons niet goed behandeld heeft, en we raken gefrustreerd. Of we stappen in de auto en we kunnen die automobilist wil wat doen die voor ons rijdt, maar niet door lijkt te rijden. Zo snel raken onze harten verhard. En rekenen wij andere dingen toe die niet in verhouding zijn met waar onze koning ons van heeft vrijgepleit. Word vernieuwd. Word vernieuwd door de vergeving en de genade van Jezus. Laat frustratie, woede en haat plaatsmaken voor liefde en dankbaarheid. Want hoe anders is dan die Afrikaanse man met zijn handen in het verband, die Corrie ten Boom, een beroemde Nederlandse evangeliste, ontmoette tijdens een van haar reizen. En ze vroeg aan die man, wat is er gebeurd met je handen? En die man zei, het huis van mijn buurman stond in de fik. En ik probeerde het vuur te doven en daarmee heb ik mijn handen verbrand. Maar later hoorde Corrie ten Boom het hele verhaal. Die buurman, die haatte hem zo erg, dat hij op een nacht besloot om het strooien dak van zijn hut in de hens te steken. En in de hut sliepen zijn vrouw en zijn kinderen. Ze waren in groot gevaar. En die man die doofde met al zijn macht het vuur. En het lukte. Maar de vonken van het vuur sprongen over naar het dak van de buurman. En in het hart van deze christen was geen haat voor zijn vijand. Er was alleen liefde en dankbaarheid voor wat God voor hem had gedaan. En hij begon te helpen om het dak van zijn buurman te doven. En toen raakten zijn handen verbrand. Vergeving, onnatuurlijk, onlogisch, onrechtvaardig. Maar zo vol van Jezus. Zo vol van wat Hij voor ons klaar heeft liggen. Maar zulke liefde en vergeving ontstaan nooit vanzelf. Niemand wordt op die manier geboren. Zulke liefde en vergeving kunnen alleen vrijgezet worden in onze harten. Als wij eerst beseffen hoeveel ons is vergeven. Soms is het heel goed om terug te kijken naar gisteren. En te beseffen waar wij vandaan komen. om dankbaar te zijn en vreugde te vinden in vandaag. Omdat Jezus ons zo ver heeft gebracht. Als christenen zijn, als evangelisch christenen zijn we soms zo bang voor de zonde. Voor schuldbesef. Voor schaamte. Maar elke keer als wij terugkijken naar onze zonde van gisteren, dan mogen we ons verheugen in de genade en in de vergeving die Jezus ons heeft gegeven. En in de plaats van dat we ons moeten schamen en schuldig moeten voelen, mogen onze harten ruimte maken voor dankbaarheid en vreugde, voor vernieuwde leven in ons. Wij kunnen Satan terugpakken. Elke keer als hij ons herinnert aan onze zonde, herinneren wij ons de genade van Jezus aan het kruis. Wij zijn vrijgekocht. En elk moment van schuldbesef mag leiden tot een diepere dankbaarheid naar hem. Zoals die vrouw in Lucas 7, vers 47. Ze staat bekend als een zondares, een prostituee. En ze dringt het huis binnen waar Jezus aan tafel zit met een fariseer. En ze valt voor de voeten van Jezus. Ze wast zijn voeten met haar tranen en met parfum uit een dure albasten kruik. En iedereen die ernaar kijkt, die ziet alleen maar die zondares. En ze denken haar schuld is groot. Maar Jezus ziet haar hart. En in haar hart ziet hij dankbaarheid. In haar hart ziet hij liefde. In haar hart ziet hij een vernieuwd leven. En Jezus zegt dan in Lucas 7, vers 47, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er velen, want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Ik wil zo graag zijn als deze vrouw. Ik wil zo graag zijn als deze vrouw, die met alles in haar beseft hoeveel haar is vergeven. En haar enige reactie is liefde. Ik wil alles geven. Alles wat mij veel waard is. Ik wil het leggen aan de voeten van Jezus. De opdracht om te vergeven is niet meer zo groot als we beseffen hoeveel ons vergeven is. En begrijp me niet verkeerd. Ik zeg niet dat vergeven makkelijk is. Dat je zelf vergeven of een broer of zus die herhaaldelijk tegen jou zondigt steeds weer opnieuw te moeten vergeven. Maar kijk dan niet naar die persoon. Kijk dan niet naar die situatie. Kijk dan niet naar die omstandigheid, maar richt je ogen opnieuw op Jezus. Richt jouw ogen op het kruis. Wij kunnen lief hebben omdat Jezus ons eerst heeft lief gehad. En wij kunnen vergeven omdat Jezus ons eerst heeft vergeven. Wij kunnen genadig zijn omdat Jezus eerst genadig was naar ons. Jouw schuld was groot. Maar jou is veel vergeven. Laat die vele vergeving dan overgaan in veel liefde. Voor Jezus en voor elkaar. Amen.